De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestrooi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In een kwartiertje praten we je bij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. Want een week geleden keken we met kloppend hart naar wat er ging gebeuren in Rusland met Navalny en in Oekraïne. We zijn inmiddels 7 dagen verder en we maken de balans op van een week Navalny, Poetin en Oekraïne. De klok tikt, de 5 minuten gaan in. Ik ben Floris Akkerman. En je hoort geen Geert-Jan, die is lekker op vakantie in eigen land. Dit is BNR Perestrooi Kort. De stoelriemen gingen een week geleden vast. Er werd vuurwerk verwacht. De perfecte storm ontwikkelde zich. Het woord oorlog zong rond, want aan de grens met Oekraïne hadden de Russen hun legertroepen versterkt. Kiev zelf leek bereid de aanval te openen. Worsten beloofde rugdekking. Ondertussen zat Poetins grootste tegenstander Alexei Navalny in hongerstaking, waardoor gevreesd werd voor zijn leven. De Russische president gaf afgelopen week zijn State of the Union, waar het Westen de volle aandacht voor had. Ging hij de oorlogstrom roeren? Wat ging hij zeggen? We zijn inmiddels een week verder en we maken met onze man in Moskou, Joost Bosman, de balans op. Joost, spreek ik met de echte Joost of een deepfake imitatie of een dubbelganger?
Daar moet ik zelf nog even uitzoeken. Ik weet niet meer wie ik ben in deze dagen.
Oh, ben je verstand verloren?
Nou nee, maar met al die deepfakes begin je toch ook aan jezelf te twijfelen, niet?
Ja, dat kan me voorstellen. We hebben het over de mogelijke deepfake van Volkov, de persman, als ik het goed heb, van Navalny.
Ja, de chef staf is die.
Chef staf. Ja. Die zou een gesprek hebben gehad met Nederlandse Kamerleden, ook met andere Kamerleden in het buitenland. En de vraag naar de hand was dat de echte Volkov of was dat een deepfake imitatie of een dubbelganger? We weten het eigenlijk niet zo goed momenteel. Is dat talk of a town in Rusland?
Nou, dat niet. Maar volgens mij was het echt een deepfake. Dat is wel vastgesteld. Het was Volkov niet. En ik hoorde gisteren, begreep ik ergens ook op de radio, dat het toch mogelijk uit de koker van het Kremlin zou zijn gekomen. Maar ik vind het een beetje eigenaardig. Want ik heb er nog geen reactie op gezien van het anticorruptiefonds van Navalny, FBK. Die zouden natuurlijk geweldig lawaai moeten schoppen als dit echt zo was. Van ja, dit waren wij niet, dit hebben we niet gedaan. Ik heb dat niet gezien. Ik heb het misschien over het hoofd gezien, maar ik vond het een heel onduidelijk bericht, omdat we niet wisten wie deze deepfake nou in gang had gezet. Mm-hmm. Dat vond ik heel raar en dat hoor je nergens. Nee. Maar goed, daar zullen we nog eens eventjes naar op zoek gaan.
Ik hoop dat ik de echte Joost voor me hier heb. Aan de andere kant van de microfoon in Moskou. We blijven even in het kamp Navalny. Hij beëindigde zijn hongerstaking. Waarom eigenlijk?
Nou, omdat het toch aan zijn eisen gehoor is gegeven. Hij is die hongerstaking begonnen omdat hij vond dat hij door onafhankelijke artsen gezien moest worden. Geen gevangenisartsen. Want ja, die dansen toch naar het pijpen van de autoriteiten. En dus kreeg hij geen goede behandeling, vond hij. En daarom is hij op 31 maart die hongerstaking ingegaan. Mm-hmm. Nou, deze week is hij eerst overgebracht van de ene strafkolonie naar de andere. Hè, naar Vladimir. Daar kwam hij ook in de ziekenboeg terecht. En wat ik heb begrepen is hij vervolgens ook nog deze week naar een ziekenhuis gebracht. Toch gewoon een civiel ziekenhuis. Ja. En daar hebben 4 artsen, onder wie neurologen, hebben hem onderzocht en hem ook de analyses die ze maakten met hem gedeeld. En daarvan zei hij, hier kan ik mee leven. Hè. Dit is wat ik wilde. Mm-hmm. En dus kon hij ook zijn hongerstaking beëindigen.
Ja, je kan het ook lezen als een strijd tussen Navalny en het Kremlin. Durft het Kremlin hem dan toch niet dood te laten creperen?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het toch...
Het Kremlin dat wel durft. Of niet dus?
Nee, niet. Op dit moment niet. Het verstandige fonds, nou dat blijkt dus ook, om hem toch een behandeling te geven. Want als van hogerhand dit niet goed was gevonden, dan was het niet gebeurd. Dus dit is met toestemming van het Kremlin gebeurd. Dan vraag je af, waarom is dat? Mm-hmm. Ik denk enerzijds om de druk van de ketel te nemen. Hij zit toch gevangen, nog 2,5 jaar. Dus we kunnen hem nog genoeg pesten. Hè? Mm-hmm. Anderzijds denk ik ook wel president Poetin hiermee toch ook kan laten zien, kijk, jullie vinden me wel zo'n rotzak allemaal. En als hij dood had laten gaan, dan had hij dat beeld voor eens en voor altijd ook bevestigd. Dan was hij, zoals Joe Biden antwoordde tegen die journalist die hem vroeg van, is hij een killer? Is hij een moordenaar? Ja, dan was hij een moordenaar geweest. En hiermee kan Poetin toch laten zien, kijk, ik heb toch nog wel een greintje medemenselijkheid in me. Poetin houdt ook van verrassen. Hè? Vergeet dat ook niet. Ik vind het een typisch geval van hoe het Kremlin de laatste jaren ook opereert. Hè? Je geeft een beetje en je neemt weer een heleboel. Op andere terreinen neem je weer heel veel weg. Wat we deze week wel zien is dat de jacht op de niet-systeem-oppositie, dus de oppositie die buiten de Duma opereert, de Staatsduma, ja. En die dus ook echt kan gerekend worden tot echte oppositie. Die jacht die is voluit geopend. Hè. Er is vanmorgen weer iemand opgepakt van de leider van de beweging, hoe heet het? De burgerbeweging heet die, de burgermaatschappij, zo heet die beweging. Gisteren is er iemand opgepakt van de Libertijnen weer, de Libertijnse partij. Ja. Hè, en zo gaat het maar door.
De Libanese organisatie staat op het punt om als extremistisch
zeker,
gemarkeerd te worden.
Zeker, ook dat hoort daarbij. Ja, ja. Dus het is enerzijds toch eventjes met de linkerhand iets geven en de rechterhand weer terugnemen. Ja. Ik vind het een typisch Kremlin-operatie wat dat betreft.
Maar aan de andere kant, als je het afzet tegen die vergiftiging van afgelopen zomer, dan waarom nu dan niet en toen wel?
Ja, nou ja, er is toch een nieuwe realiteit ontstaan. Hè? De ogen zijn natuurlijk veel meer op Navalny gericht, nog weer meer. Kijk, als hij in augustus het loodje had gelegd, ja, dan was er wel even gemopperd vanuit het Westen. En dan hadden we ook gezegd, ja, hij is vergiftigd. Maar daar hadden we dan eigenlijk nooit kunnen uit. Daar hadden we nooit achter kunnen komen. Mm-hmm. Althans niet met keihard bewijs, omdat hij dan gewoon in Rusland was overleden. En niet onderzocht had kunnen worden. Wat nu dus in Duitsland wel gebeurd is. Hè? Daar hebben ze vastgesteld. Dat zeg ik. In drie verschillende Europese laboratoria, onafhankelijk van elkaar, hebben vastgesteld. Hij is vergiftigd met Novichok. Dat creëerde natuurlijk een hele nieuwe werkelijkheid. Plus dat hij dan vervolgens ook nog eens een keer terugkeert, waardoor hij ook binnen Rusland toch wel meer support krijgt. In ieder geval een soort morele overwinnaar wordt. En dan kun je wel zeggen van we vermoorden hem nu, we laten hem creperen. Maar dan krijg je toch wel heel andere effecten. Hè? Dan is de reactie vanuit het buitenland nog weer veel bozer, omdat we weten dat er een vergiftigingspoging is geweest. En ook binnenlands zal het toch ook tot de nodige onrust leiden. Ja. Plus dat je natuurlijk sancties kunt verwachten vanuit de westerse wereld.
Ja. We hebben zijn naam al genoemd natuurlijk. Hij kan natuurlijk vroeg of laat, of zeker vroeg, valt hij toch. Poetin hield afgelopen week een toespraak, zijn State of the Union, naar de Russische parlementariërs. Ja, eigenlijk heel het Westen, analisten, politici, journalisten keken daar naar uit. Of in ieder geval hadden zoiets van, nou, wat gaan we verwachten? Wat gaat hij zeggen? Gaat hij de oorlogsstrom roeren? Gaat hij zich fel van zich afbijten? Maar wat je eigenlijk zag, was die toespraak was vooral gericht op het binnenland. Met een enkele uithaal naar het Westen, hè, waarop hij zei van Rusland zal niet tolereren dat zijn rode lijnen worden overschreden. Hoewel je Poetin in het midden liet wat die grenzen dan zijn. En wat wil deze toespraak zeggen?
Nou ja, ik denk dat ook Poetin wel beseft dat de onrust omtrent Navalny een veel diepere bodem heeft. Namelijk een sociaal-economische. Het gaat slecht met Rusland. Ook daarom gaan mensen de straat op. Ik was afgelopen woensdag bij die demonstratie hier in Moskou. En wat mij opviel was dat heel veel mensen niet als eerste, als ik vroeg waarom bent u hier, niet als eerste Navalny noemden. Maar dat ze zeiden we willen af van dit regime. We willen een betere situatie. We willen betere omstandigheden. Het gaat goed met Rusland. En als je dan vroeg, ja, bent u hier ook voor Navalny? Ja, ook al voor Navalny, al ben ik geen fan van hem. Dat hoor ik heel vaak. Mm-hmm. Ik denk dat in het Kremlin ook wel is doorgedrongen. Ook daar weten ze wel dat het niet zo goed gaat natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk dat Poetin hiermee gewoon toch klassiek cadeautjes heeft willen uitdelen. Hè? Yeah. Al is het maar tijdelijk en al is het maar soms eenmalig. Al die toelagen die hij toezegde aan zwangere vrouwen, mm-hmm, met een kleine beurs en eenoudergezinnen, weet ik het. Nou ja, daarmee heeft hij toch misschien de Russen een beetje willen paaien, zeg maar. Kijk eens, we gaan er wat aan doen. Ja, hè? En daarmee ook de angel uit het protest kunnen halen misschien.
Ja, hoe moeten we dan tegen die rode lijn aankijken? Waarvan je zegt, Rusland zal niet tolereren dat die worden overschreden zonder dat hij heeft aangegeven wat die rode lijn is. Was een boodschap richting Washington, richting Londen, richting...
Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed. Woensdag was de troepenopbouw langs Oekraïne natuurlijk nog steeds intact, kun je zeggen. Pas de volgende dag verklaarde Moskou dat het zijn troepen ging terugtrekken. Op dat moment was dat nog niet zo. Ik denk dat het toch inderdaad een verkapte waarschuwing is aan Washington, met name. Van ga niet te ver wat Oekraïne betreft, want daar zul je spijt van krijgen. Mm-hmm. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik denk dat hij dat ook met die rode lijn bedoelde. Hè? Laat Oekraïne bijvoorbeeld niet tot de NAVO toetreden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk sowieso out of the question. Omdat het volgens het handvest van de NAVO helemaal niet kan. Want er is een territoriaal conflict binnen Oekraïne. Dus dat is sowieso onmogelijk. Maar ik denk dat hij daar toch mee voor de toekomst ook met name... aan Biden heeft willen laten zien, hè, kijk, handen af van Oekraïne met name en van Belarus, Wit-Rusland, want dat is ons gebied en daar moeten jullie buiten blijven.
Ja, haalt hij hiermee bakzeil, Moskou, Poetin, of zeg je van nou heeft hij toch wel een punt gescoord of een punt gemaakt door bij het terugtrekken van die troepen?
Nou, ik denk dat hij dat ook het Kremlin wel inzag natuurlijk, dat er een heel gevaarlijke situatie was ontstaan. Weet je, hij heeft toch eigenlijk helemaal geen, in ieder geval geen gezichtsverlies geleden, vind ik. Omdat van meet af aan werd gezet, dit is een oefening. Jullie hoeven je niet ongerust te maken. Ja, dit zijn troepen die op Russisch grondgebied worden verplaatst. Daar gaan wij gewoon over. Maar ze hoeven niemand te bedreigen. Nou ja, en vervolgens donderdag verklaart de minister Sergei Shoigu van Defensie. Oké, jongens, de oefening is afgelopen. We gaan hem evalueren en de troepen kunnen naar huis per 1 mei. Dus ja, in wezen heeft Rusland niks gedaan waardoor het gezichtsverlies leidt.
Maar het zware materieel blijft staan, had ik begrepen.
Ja, dat zou kunnen. En we moeten ons ook sowieso afvragen natuurlijk of per 1 mei echt al die troepen naar huis gaan. Ik bedoel, Kremlin is niet in zijn eerste legertje gestikt natuurlijk, wat Oekraïne betreft. Goed. Hij heeft wel in ieder geval een punt gemaakt. Hè? En het was ook echt een gevaarlijke situatie. Dat geloof ik zeker. Ik las ergens dat er zelfs veldhospitalen naar de grens met Oekraïne zijn gebracht. Nou, dan heb je het toch echt over een oorlogssituatie. Hè? Dat je daarop voorbereid bent. Ja. Of gewoon hospikken ook moeten oefenen natuurlijk. Want het was uiteindelijk een oefening. Maar goed... Het was natuurlijk in zoverre een gevaarlijke situatie dat er zo'n troepenopbouw aan weerskanten was. Dat je, er hoeft maar één iemand te zijn binnen een van de strijdkrachten aan een van de kanten. Die een fout maakt of in paniek raakt. Waardoor er een kleine clash ontstaat die niet meer onder controle te houden is. Waardoor je gewoon vanzelf een oorlog inrolt aan beide kanten.
Ook Kiev had de mouwen opgestroopt. Hè? Was ook niet vies van oorlogstaal.
Natuurlijk.
En bereid om aan te vallen. Althans, in ieder geval, ze lieten de tanden zien. Zie je dat daar nu ook eventjes de gemoederen bedaren? Zelensky heeft Poetin uitgenodigd om notabene in Donbass, in het oosten waar ze het allemaal afspeelt van Oekraïne, te ontmoeten. Daar heeft Poetin niet geen ja op gereageerd. Maar zie je dan de Oekraïne er ook weer iets van toenadering doet tot Rusland?
Nou, het opmerkelijke was dat Poetin de volgende dag, zonder aan het voorstel van Zelensky te refereren om in de Donbass te gaan onderhandelen, daar heeft hij niks over gezegd, maar hij zei, ik nodig Zelensky uit in Moskou. Mm-hmm. Hij komt hier maar heen en dan kunnen we over twee dingen praten. A, over de vertroebelde relaties tussen onze beide landen. En daarmee gaf hij het ook eens hoop sneren aan Oekraïne. Van Oekraïne heeft het de laatste jaren toch wel erg verpest. Hè? Met de afscheiding van die Oekraïnse orthodoxe kerk. De Russische taal die volgens Moskou in Oekraïne min of meer verboden zou zijn in het openbaar, wat overigens veel genuanceerder ligt. Maar hij zei van, nou ja, daar kunnen we over praten. En als Zelensky over de Donbass wil praten, dan moet hij eerst met de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk gaan praten. Dat is nou juist waar het hele probleem ligt. Dat Kiev dat niet wil. Die wil eerst de grens terug. En dan kunnen er eens een keer gesprek op gaan komen. Misschien met die twee republiekjes en verkiezingen komen. Maar dat is dus juist wat Rusland precies omgekeerd wil. En dat daar kibbelen ze nou al 7 jaar over of 6 jaar over.
Als we even naar onszelf kijken, het Westen met alle journalisten, politici, analisten. Laten we ons te veel meeslepen in wat Poetin uitspookt. Hè? Op de Nederlandse televisie viel het woord Europese oorlog. Moeten we meer door die Russische retoriek heen kijken en meer letten op de feiten, wat er daadwerkelijk gebeurt. En ons niet zo opwinden. Ik bedoel, Poetin is niet iemand die zich in wilde oorlogsavonturen stort.
Nee, dat geloof ik ook niet. Ofschoon de situatie natuurlijk aan de Oekraïnse grens, nogmaals gezegd, niet ongevaarlijk was natuurlijk. Dat zijn feiten. Anderzijds, ja, Poetin wordt wel eens vergeleken met een vervelend jongetje in de klas dat om aandacht vraagt. Hè? En ja, ik denk dat het beste is wat zijn medescholieren kunnen doen, zijn klasgenoten en de leraar of de lerares, is dat gedrag toch een beetje negeren misschien. Daar heb je best een punt. Ik denk dat dat misschien wel eens gezond zou zijn.
Ja, dus tegengas geven, hè, dreigen met maatregelen als Navalny overlijdt, of inderdaad oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen, zoals de Britten en de Amerikanen van plan waren. Je moet de Russen toch ook wel laten zien dat je spierbal hebt. Ook niet
nou, zeker. Kijk, als zo'n vervelend jongetje inderdaad over de schreef gaat en zijn klasgenootjes begint te mappen, ik noem maar wat. Ja, dan moet je hem toch aanpakken. Hè? Je kunt dat niet tot in lengte van dagen door laten gaan. Dus ik denk, ja, mochten dat soort echt concrete gevallen zijn, hè, zoals het overlijden van Navalny, of er was inderdaad iets van echte oorlogsdreiging, hè, dat het punt stond van te beginnen, een Russische invasie, weet ik, dan kun je zeggen, oké, nu, tot hier en niet verder. Natuurlijk moet je dat doen. Maar als het gaat over de dagelijkse retoriek die je hier toch al zo lang hoort, denk ik ook van ja, neem het ook een beetje met een korreltje zout.
Mm-hmm. Okay.
Het is ook typisch Russisch om het te doen. Hè? Macht tonen, sterkte tonen. Uiteindelijk denk ik dat Rusland het Westen toch altijd nog harder, in ieder geval West-Europa, nog harder nodig heeft dan andersom. En ik denk dat ze dat in Rusland ook wel weten. En dus ja, zal Poetin er ook niet al te gekke stappen nemen wat dat betreft.
Oké. Okay. Nou, toch een beetje geruststellende woorden, Joost, vanuit Moskou. Heb je nog een mop?
Ja, wil je
horen? Kom maar door.
Oké. Nou, Alexei Navalny is na 2,5 jaar is die eigenlijk weer vrijgelaten. Hè? Het speelt in de toekomst. En hij gaat naar huis, kleedt zich om en denkt, weet je wat, ik ga even in een stamcafé een biertje drinken. Even de mensen daar ontmoeten. En hij zit aan de bar een beetje te babbelen met de barman van, nou ja, hoe het in de gevangenis was. En op dat moment komt er zo'n leren jekkie met een zonnebril op hem af. Dan zeg jij meteen een KGB'er of een FSB'er. Mm-hmm. Iemand van de FSB. Mm-hmm. Zo zien die eruit. Die spreekt Navalny aan en die zegt, die stelt hem een vraag. Hij zegt, hoeveel is 1 plus 1? En Navalny die kijkt hem verbaasd aan en zegt, ja, 2 natuurlijk. Oké. Mm-hmm. Hij zegt, hoeveel is 2 plus 2? Navalny, ja, de 4 natuurlijk. Waarop die FSB'er met zijn vingers knipt en er komt een zootje agenten binnenrennen en die slaan Navalny in de boeien en die voeren hem af. Hup, weer naar de cel. Waarop de barman die kijkt die FSB'ers verbijsterd aan en die zegt, ja maar, wat was dat nou voor nodig? Waarop die FSB'er zegt, ja, zegt hij, hij wist te veel.
Voilà, Diet.
Je snapt hem.
Ja, anders zou ik niet zo hard lachen. Anders zou er een diepe, lange stilte vallen. Maar nu wordt het even lachen.
Zoals te doen gebruikelijk, ja. Ja, die stilte dan.
Dankjewel, Joost Bosman.
Nou, mijn leven is af. Ja, Floris heeft een mof van mij begrepen.
Mijn leven was al af op het moment dat ik jou voor het eerst tegenkwam. Dankjewel, Joost Bosman, onze man in Moskou. Dit was Perestroik kort over een week Navalny, Poetin en Oekraïne. En volgende keer is ons alle Geert-Jan er ook weer bij. En vergeet niet om je op de Perestrojkast te abonneren via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren. Пока.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.